hoop en onze enige verwachting staan de naam des Heren, Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laat ons deze godsdienstoefening voortzetten met het zingen van Psalm 69 en daarvan de eerste drie versen. Psalm 69, de versen 1, 2 en 3.
Thank you.
lezing in deze morgenuren kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord. En wel in het eerste boek van Samuel, daarvan het 22e hoofdstuk vanaf vers 6. Samuel 22, 1 Samuel 22 vanaf vers 6. Doch vooraf de heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uitgeleid hebt, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben, gij zult u geen gesneden beeld en nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt en de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. En gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. We noemden nu de schriftlezing uit 1 Samuel 22 vanaf vers 6. En Saul hoorde dat David bekend geworden was, en de mannen die bij hem waren. En Saul nu zat op een heuvel in het, onder het geboomte te Rama, en hij had zijn spies in zijn hand, en al zijn knechten stonden bij hem. Toen zeide Saul tot zijn knechten die bij hem stonden: Hoor toch, en gij zonen van Jemini, en zal ook de zoon van Izei u altegader akkers en wijnga en wijnbergen geven, en zal hij u allen tot overste van duizenden en overste van honderden stellen, dat gij u allen tegen mij verbonden hebt en niemand voor mijn ogen openbaart, dat mijn zoon een verbond gemaakt heeft met de zoon van Izei. En niemand is onder uw lieden die het wee doet van mijnentwege en die het voor mijn oor openbaart. Want mijn zoon heeft mijn knecht tegen u opgewekt, een lage legger, gelijk het er deze dagen is. Toen antwoordde Doeg de Edomiet, die bij de knechten van Saul stond, en zeide: Ik zag de zoon van Izei komen te Nob tot Achimelech, de zoon van Ahitub, die den Heere voor hem vraagde, en gaf hem teerkosten en gaf hem ook het zwaard van Goliath, de Filistijn. Toen zond de koning heen om de priester Achimelech, de zoon van Ahitub, te roepen, en zijn vaders ganse huis en de priesters die te Nob waren, en zij kwamen alle tot de koning. En Saul zeide: Hoor nu, gij zoon van Ahitub. En hij zeide: Zie, hier ben ik, mijn heer. En toen zeide Saul tot hem: Waarom hebt gij lieden samen u tegen mij verbonden, gij en de zoon van Izei, mits dat gij hem gegeven hebt brood en het zwaard, en God voor hem gevraagd dat hij zou opstaan tegen mij tot een lage legger, gelijk het te deze dagen is? En Abimelech antwoordde de koning en zeide: Wie is toch onder uw knechten getrouw als David, en des konings schoonzoon, en voortgaande in uw gehoorzaamheid, en is eerlijk in uw huis? Heb ik heden begonnen God voor hem te vragen, dat zij verre van mij, de koning, leggen op zijn knecht geen ding, noch op het ganse huis mijns vaders, want uw knecht heeft van al deze dingen niet geweten, klein of groot. Doch de koning zeide tot Achimelech, gij moet de dood sterven, gij en het ganse huis uws vaders. En de koning zeide tot de trawanten die bij hem stonden, wendt u en dood de priesters des Heren, omdat hun hand ook met David is. En omdat zij geweten hebben dat hij vluchtte, en hebben het voor mijn oren niet geopenbaard, doch de knechten des konings wilden hun hand niet uitsteken om op de priesters des Heren aan te vallen. Toen zei de koning tot Doeg, wend gij u en val aan op de priesters. Toen wendde zich Doeg de Edomiet, en hij viel aan op de priesters en doodde te dien dagen 85 mannen die de linnen lijfrok droegen. O, hij sloeg ook nop de stad deze priesters met de scherpte des zwaards, en van de man tot de vrouw, en van de kinderen tot de zuigelingen zelfs, de ossen en ezels en de schapen sloeg hij met de scherpte des zwaards. Doch een der zonen van Achimelech, de zoon van Ahitub, ontkwam, wiens naam was Abjatar. En die vluchtte David na. En Abjatar boodschapte het David en Saul en de priesters des Heren, dat Saul de priesters des Heren gedood had. Toen zei David tot Abjatar, ik wist wel te dien dagen toen Doeg de Edomiet daar was, dat hij het voorzeker Saul zou te kennen geven. Ik heb oorzaak gegeven tegen al de zielen van uw vaders huis. Blijf bij mij, vrees niet, want wie mijn ziel zoeken zal, die zal uw ziel zoeken, maar gij zult met mij in bewaring zijn. Tot zover de schriftlezing. En zoeken we des Heren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heren, het is weer zondag, het is weer uw dag. En dat we dat nog mochten ontvangen als uit uw hand. O Heren, want de Sabbat is er voor de mens. Gij hebt die gecreëerd, gij hebt die ingesteld, die rustdag, opdat we de rustdag zouden wijden tot uw eer. En niet tot onze eigen belangen, maar tot uw belang. En daarin ook ons eigen belang, wat de eeuwige zaligheid betreft, rustende van onze arbeid. En mochten we rusten, Heren, in uw rust, want gij, o Heere Jezus Christus, zijt die eeuwige rustaanbrenger, in wie gij uw kerk volmaakt als goud. Heren, mocht gij ons deze morgen de bediening des woords niet onthouden. Mocht gij uw Heilige Geest niet onthouden. Want die is er toch die in alle waarheid leidt. O Heren, de tijd gaat voort en wij gaan voort. Maar het leven is als een damp. Het is als een damp dat voorbij gaat, als een schaduw. En mochten we dan ook deze morgen er niet alleen bij bepaald worden, maar dat we sterven moeten, maar ook, Heren, hoe we sterven zullen. Want dan moet het in deze tijd worden opgelost, dan moet er een vrede worden geschapen, een vrede worden geboren tussen u en onze ziel. En dat kan alleen door verzoening, dat kan alleen door verzoening. Dat kan alleen door vols verzoening, door voldoening. Heren, mocht gij daartoe de prediking aanwenden. Dat er verzoening in ons leven mag plaatsvinden. Want een mens kan zoveel religie bedrijven, wat allemaal buiten God en Christus is. Alles wel onder de dekmantel van die naam, die onder de hemel gegeven is tot zaligheid. Maar toch niet in de ark gegaan. Toch niet in de ark gegaan. Ach, lieve Heren. Mocht gij het voor ons ieder persoonlijk is deze morgen komen te zeggen. Dat hoe wij ons ten opzichte van u bevinden. Hoe gij over ons denkt, o Heren. Want wij kunnen zoveel gedachten koesteren wat niet naar uw woord is. Want een mens die gaat maar door in gedachten, woorden en werken. Maar lieve Heren. Mochten we eens bepaald worden, mochten we eens verklaard worden in uw gedachten, in uw woord, opdat het zij gelijk geschreven is, dat gij een volk komt te vergaderen ten eeuwige leven, en dat we deze morgen daar eens een voorwerp van mogen zijn. Heren, Dat zou een eeuwig wonder zijn, want gij zijt niks verplicht. Gij zijt een soeverein wezen, een heilig wezen. Gij kunt de mens soeverein voorbij gaan, het die niks te zeggen. O lieve Heere, dat we dan mochten gesteld worden. O deze morgen voor uw genadetroon. Ja, dat het een genadetroon mogen zijn. Een rechtstroon, opdat we op rechtsgronden gezalig zouden mogen worden. Heere, gij wordt er niet armer van om het te geven. En gij wordt er niet rijker van om het in te houden. Maar gij doet het soeverein uit vrije genade. En mocht gij daartoe uw woord schenken in de opening des woords. Opdat er harten mochten geopend worden die nu nog gesloten zitten. En opdat uw volk herleven mag, o Heere, want we zijn zo steil en diep en afhankelijk van de werkingen des geestes die we dagelijks zo bedroeven. Die lieve Heilige Geest die in Christus wil leiden. En die de persoon des Vaders wil openbaren. O Heere, we zijn er zo afkerig van. Want we zoeken toch ten allen tijde onze eigen belangen. Maar Heere, mocht gij al die vleeselijke belangen terzijde schuiven. Mocht gij ze doden, opdat we maar één belang zouden mogen overhouden. Dat is uw belang. In Christus. Heere, gedenk de weduwe en de wezen. Gedenk de zieke, de eenzame. Gij weet hoe we ons bevinden. Er zijn een hoop psychische mensen in onze dagen, maar gij maakt geen mens psychisch. Dat is onze eigen schuld. Dat is onze eigen schuld. Omdat we niet geloven in die ene naam onder de hemel gegeven tot zaligheid. Het geloof is niet psychisch. Geloof is een gave God. Heere, wat zijn we toch diep gevallen. Maar gij zijt nog dieper geweest dan de diepste diepte. Om uw volk uit die verlorenheid op te halen. Om ze te redden. Want Heere, gij zijt redder, de redder uws volks. O Heere, mocht gij al uw genadige trouwe knechten nog aangorden met kracht uit de hoge. En dat ze deze morgen uw woord mochten prediken met kracht. Ja, maar door de Heilige Geest en in veel verzekerdheden. Want het zit hem niet in een misschientje, daar zal het niet over lopen. Gij zijt vast en zeker en het geloof is ook vast en zeker. Een vaste grond der dingen die men hoopt en een bewijs der zaken die we niet zien. Heere, mocht gij uw kerkvergaderend werk nog uitbreiden. Gedenk daartoe uw knechten die daar mogen arbeiden op het zendingsveld. En gedenk daartoe ook ons, o Heere, opdat onze arbeid niet ijdel zou zijn in de Heere. Maar mocht gij al degenen die van u waarlijk geroepen zijn, bekrachtigen in hun roeping. Opdat ze niet moedeloos zouden worden, Heere, want ach, deze wereld is om moedeloos van te worden. Maar moedeloos is goddeloos. Als we mogen zien op u, Heere, is er geen reden tot moedeloosheid, maar alleen tot blijdschap. Want gij zegt, gij hebt nu wel droefheid tot uw discipelen, maar uw droefheid zal tot blijdschap worden. Heere, mocht dat ook deze morgen eens zo zijn, dat die blijdschap die dan onbepaald door het licht van uw aanzicht straalt, ten hoogste toppen zal stijgen, hier al in beginsel, straks in volmaaktheid. O Heere, gedenk de kerkjeugd, die overal zo tot de verleidende machten in aanraking komen in deze wereld. Heer, het zit hem niet in de wereld, het zit hem in ons hart. Wij zijn gevallen, wij zijn gevallen. Wij hebben deze wereld tot een sterfhuis gemaakt. En we worden stervende geboren en we gaan daar stervende heen. En wat zullen we ons nog vermaken in deze wereld? Mochten we ons in u vermaken, o lieve Heere. Want in u is er een enig vermaak, een uniek vermaak, een zaligmakend vermaak. We bidden het u, schenk gij ons te spreken naar de zin en mening des geestes en schenk gij ons te luisteren overeenkomstig uw wil en genade. Om Jezus wil. Amen. Geliefde, de tekst voor de prediking. De tekst voor de prediking, die kunt u vinden in het hiervoor gelezen schriftgedeelte. Daarvan het 14e vers. 1 Samuel 22 vers 14. En waar geschreven staat: en Achimelech antwoordde de koning en zeide: wie is toch onder al uw knechten getrouw als David en des konings schoonzoon en voortgaande in uw gehoorzaamheid en is eerlijk in uw huis? En geliefde, met de hulp des Heren wensen we na te denken over de massamoord van Saul op de priesters van Nob. We hebben overdacht het verblijf van David de koning Agas en ook zijn verblijf in de spelonk Adullam en zijn verblijf bij de koning der Moabieten, waar hij zijn vader en moeder onderbracht. Maar geliefde, met Saul hebben we nog een wegje te gaan. Want als Saul de waarheid ter oren is gekomen omtrent David, doordat Doeg de Edomiet David voor het aangezicht van Saul verraadt, dat had hij gedaan, hè? Ja, dat de priester Achimelech David de toonbroden gegeven had. En als Saul dat ter oren komt, dan begaat hij een doodzonde. Dan vergrijpt Saul zich aan het leven van 85 priesters. Ja. En Achimelech, want Saul die voelt zich in zijn eer aangetast. Hij had gehoord dat David bekend geworden was. David had overal, ja, die had landelijke bekendheid, hè, om zijn wapenfeiten. We hebben het vorige keer gehoord dat er door de straten werden de rijen gehoord van de vrouwen die zongen: Saul heeft zijn duizenden verslagen, David zijn tienduizenden. Dat kon die Saul niet verzetten. Dat kon hij niet verzetten. En dan gaat hij David vervolgen om hem te doden. En dan komt Saul tot gruwelijke daden, hè, om alles wat met David te maken krijgt, om dat uit de weg te ruimen. En als die maar één man wist die David ter wille was geweest, dan moest hij sterven, zoals we ook zien. Als Achimelech, als die laat roepen en al die priesters te Nob, die 85 priesters. En dan vertelt Achimelech, die vertelt precies hoe het geweest is, hoe die toonbroden en alles gegeven heeft. Maar dan zegt Achimelech: wie is het, hè, als Saul was natuurlijk vergramd op David, en hij zegt tegen zijn mannen, hè, kijk, daar heb ik nou weer. Die mensen die moeten altijd de waarheid verdraaien, hè, om hun belang te bereiken, om hun belang na te streven. Saul die zegt precies de omgekeerde waarheid als dat het in werkelijkheid is. Toen hebben we het gelezen. Hè. Hij zegt tegen zijn mannen, ja, hij zegt: waarom hebben jullie daar het wee niet over uitgesproken? Want David die legt mij laag. Dus hij stelt David in staat van beschuldiging. Hij noemt hem de zoon van Isi, hij noemt hem genezen bij zijn naam. Hij legt mij laag. Ja. Ja. De lage legger, hè. Want mijn zoon heeft mijn knecht tegen mij opgewekt. Dan noemt hij eerst Jonathan. Die geeft eerst Jonathan de schuld. Hè? Dan zegt hij: Jonathan is daar eigenlijk de hoofdoorzaak van. Want die heeft mijn knecht, en bedoelt hij David mee, die heeft hij tegen me opgezet. Ja, maar diabolus, dat is diabolus, hè? De waarheid verdraaien, en dat heeft Saul gedaan tot zijn eigen verderf. De apostel Petrus zegt dus, hij zegt dat die verderfelijke mensen die de waarheid verdraaien, die doen dat tot hun eigen verderf. En dat heerst in onze dagen. De waarheid verdraaien. Precies andersom zeggen zoals het is. Maar mensen, dan heb je toch niet, dan heb je toch geen druppel geloven. Dan heb je ook de liefde niet. Want weet je wat het geloof gelooft? Dat er een dag komt, dan worden de boeken geopend. God schrijft precies op hoe het is. Dat staat in de boeken. In de goddelijke boeken. En dan kun je de waarheid, kun je ietsje verdraaien. Die kun je helemaal verdraaien. En je kan het zo'n draai geven dat het een andere inhoud krijgt. Je kan de woorden van iemand zodanig verdraaien dat hij heel iets anders zegt. Maar dat komt allemaal in die goddelijke boeken te staan. Dan denk ik wel eens, mensen, je weet nog niet eens wie God is als hij dat doet. Want dan heb je al een toegeschroeid geweten als hij dat doet. Natuurlijke mensen die nog een open geweten hebben, die schrikken daar al voor terug. Kun je nagaan, Saul die had een toegeschroeid geweten, want hij komt hiertoe om de waarheid zodanig te verdraaien dat David als een misdadiger wordt tentoongesteld. En dat is wel in Gods woord voorzegd. Het is wel in Gods woord voorzegd dat dat zou gebeuren. Gij zult van allen gehaat worden. Maar wee de mens die dat doet. De zoon des mensen die moest verraden worden. Maar wee die mens die hem verraadt. Wee die mens. Judas is aan zijn einde gekomen. En zelfmoord gepleegd. En zo is het ook met Saul afgelopen. Als je de waarheid gaat verdraaien, dus als je Gods werk gaat aantasten en je gaat vertellen dat het net iets anders is als dat het in werkelijkheid is. Maar daar zal God op terugkomen. Daar zal God op terugkomen. Dat doe je niet gratis. Al doe je het maar ietsie. Ik heb onlangs gezegd, de huidige prediking, dat is een constante. Je moet er maar eens op letten, er wordt de waarheid gerelativeerd. Er wordt ietsie van afgedaan. Maar als je maar een klein snippertje zuurdeesem in een deeg doet, verzuurt het hele deeg. Daar is niks voor nodig. En dat gaat ook met de prediking. Ik zeg niet dat je woorden moet wegen. Gaat hier niet over woorden wegen hoor. Want wie is volmaakt in woorden? Geen mens. Dat was alleen de Heer Jezus. Maar het gaat erom als ze de waarheid iets gaan relativeren. Dus iets van het evangelie. Ietsje eraf. Van de wet, van de scherpte van de wet, ietsje eraf. Ietsje eraf. Maar dat zal tot je verdoemenis wezen. Want de wet is absoluut en het evangelie is absoluut. Kijk, we horen in onze dagen worden die beide gemixt. Maar er wordt ook van de scherpte van de wet afgedaan. En van de ruimte van het evangelie wordt ook afgedaan. Dan wordt het evangelie nieuwe wet. En de wet gods, die wordt zo'n beetje een waarschuwende vinger. Maar mensen, daar kom je mee in de rampzaligheid terecht, hoor. Met zo'n prediking. Daar ga je mee verloren, hoor. Als de wet niet meer verdoemt, dan spreekt het evangelie niet meer vrij. We hopen er straks nog op terug te komen, want je hebt hier alles te maken, hè, met die moord, met de massamoord van Saul op de priesters des Heren. Ja. En de daad van Achimelech, dat hij David geholpen had, dat nam Saul op als een vijandige daad tegen zijn persoon. Tegen zijn koningschap. En dan begaat Saul een doodzonde. En dan laat hij Achimelech halen, dan laat hij Achimelech opdragen. En als Achimelech hem de waarheid vertelt, dan negeert Saul de argumenten van Achimelech volledig. Achimelech vertelt gewoon de waarheid zoals het was. David zegt, ja, ik moet een belangrijke opdracht, hè, dat was ook gemeen van David natuurlijk. David zegt, ik moet een belangrijke opdracht voor Saul vervullen. Dat was heel niet waar, hij was op de vlucht. Maar Achimelech die vertelt de waarheid. En Saul die gelooft hem niet. Nee. En zegt hem dat hij de dood moest sterven. Ja. Alleen vanwege het feit dat hij David ter wil is geweest met heilige toonbrood en het zwaard van Goliath. Maar daar blijft het niet bij, want Saul is met moordlust bevangen en hij laat niet alleen Achimelech, maar al de priesters die te nop waren, laat hij halen. En dan daagt Saul Achimelech voor zijn rechtbank en daar was hij volstrekt niet toe gemachtigd. De profeten des Heren die stonden boven de koningen. Wat Gods regering aangaat, wat de theocratie aangaat. Dan stond de koning niet boven een profeet. Nee, Elia en Elisa. Elia die moest regelmatig koning Achab de wacht aanzeggen bij God vandaan. Hè? Want God die zag nauw toe hoor, hoe dat allemaal daaraan toe ging. Onder die oud-testamentische koning. Hè? En dan lees hij van al die koningen en deze... En deze deed kwaad in de ogen des Heren, of hij deed goed in de ogen des Heren. Lees het maar na, staat van alle koningen beschreven. Dus de Heren die had, kijk, ze begeerden een koning, en dat is met Saul begonnen, het is slecht met Saul afgelopen. Maar nou, ja, David die was de man naar Gods hart, maar eigenlijk had het volk Israël om een vleeselijke regering gekozen. Ze wilden een zichtbaar koninkrijk. Een zichtbaar koninkrijk. Met een zichtbare koning op zijn troon. Hè? Ze hadden een God niet genoeg. Nee. Maar nou had God dat volk zo lief. Want het was een verbondsvolk. Hè? Dat is nog zo hoor. Dat is nog zo hoor. Als je wel eens in de kranten leest. Hoe men over Israël durft te schrijven. Als verbondsvolk. Als Joodse natie. Dan denk ik wel eens. Mens, je weet niet eens wie God is. Want als je aan dat volk der Joden komt, dan kom je aan God en tast je zijn oogappelen. Dat betekent niet dat die Joden, dat het van die onberispelijke mensen zijn. Integendeel. Nee, dat betekent het niet. Maar ben je als je eigen vergrijpt aan dat verbondsvolk der Joden. Want het zijn de beminden om der vaderen wil. Maar, nou is het... Nou staat Achimelech daar voor die rechtbank van Saul, hè? Onrechtmatig. Dan weet je wat Achimelech doet? Weet je wat Achimelech doet? Die gaat het publiek voor David opnemen. Die neemt het niet voor zijn eigen hoop. Hij gaat voor David opnemen. Niet uit partijschap. Maar omdat David oprecht en eerlijk jegens Saul geweest is. En wat zegt hij dan? Wat getuigt hij daar dan voor ten aanzien van al die priesters en van al die mannen van de koning en voor het aangezicht van de koning? Dan getuigt Achimelech, wie is toch onder al uw knechten zo getrouw als David? Kijk, dat zijn we kwijt in onze dagen. Dat zijn we echt kwijt in onze dagen. Achimelech die geeft hier een getuigenis van David. Wie is toch onder al uw knechten zo getrouw als David en des konings schoonzoon? En voortgaande in uw gehoorzaamheid. En is eerlijk in uw huis. Kijk, David was ook een man van gelijke beweging als wij. Maar die was oprecht gemaakt in Christus. Zijn we al oprecht gemaakt in Christus, geliefden? Kun je pad nou niet meer stempelen met leugen en bedrog? Moet je ergens nagaan. Wat is je houding nou? Is je houding nou... Wandel je nou voor het aangezicht des Heren en ben je oprecht gemaakt? Ik zeg niet dat je oprecht bent. Gemaakt. David was oprecht gemaakt in de oprechtheid van Christus. En daar gaat het maar over hoor. Als je nou heel je leven kerkpolitiek in bedrijven, en dan richt ik me ook tot ambtsdragers. Dat kon Achimelech niet. Achimelech kon geen kerkpolitiek bedrijven. De waarheid mocht hij niet relativeren. Kon die ook niet. Kon die ook. Net zoals Naboth kon de waarheid niet relativeren. Die zegt nou niet tegen Achab. Nou ja, Achab. Als je dat nou zo graag wil hebben, hè, die wijngaard, dan kun je er wel een stukje van krijgen. Nee, Naboth zegt, je krijgt er nog geen graspriet van. Je krijgt er nog geen grasspriet van. Want Naboth was oprecht gemaakt in Christus. En dan kun je de waarheid niet meer relativeren. Kun je niet meer de wet relativeren. Kun je niet meer zeggen van nou ja, de wet zegt wel van... als je zondig zou je de drievoudige dood sterven. Maar als je nou een beetje je best doet. Nee, dat zegt de wet niet. Hè? Dat zegt, vervloekt is een ingeluk die niet blijft in het boek der wet om dat te doen. En geliefde, daar geloof ik toch dat die Achimelech daar kennis aan had. Hè? Die kon niet meer liegen. Achimelech kon. Want dat ging over een fundamentele zaak. Hè? Dat ging over over de relatie van David. Zijn staan als knecht van Saul. David was in feite nog een knecht van Saul. Maar Achimelech zegt, David heb altijd oprecht gewandeld en gehandeld. Getrouw geweest aan uw zaak, koning. Nou, dat was maar wat. Dat was wel een ontdekking, een openbaring voor al die mensen. Want ik denk dat daar een paar honderd mensen omheen gestaan hebben. Dus Achimelech gaf een publiek getuigenis van David. En ik heb al gezegd, dat zijn we kwijt in onze dagen. Zijn we kwijt in onze dagen. De oprechte, die worden gediaboliseerd. Die worden gediaboliseerd. Als je de waarheid, dat is ook al in de politiek zo. Geert Wilders die zegt de pure, klinkklare waarheid over de islam. En al die lasten dat hij de moslims discrimineert. Dat is allemaal leugen en bedrog, want dat doet Wilders niet. Die zegt iets van de ideologie van de islam. Dat is zijn punt. Het RD en heel dat reverdom, daarom geef ik daar niks meer voor. Voor heel die liegende en bedriegende, dat reverdom. Dat is allemaal leugen en bedrog, want dat is maar net als Saul met één ding bezet, eigenbelang. Daar geef ik niks om. Daar geef ik niks om. Zijn we oprecht gemaakt in Christus, dan neem je het niet meer op voor je eigen revelzuiltje. Dan ga je het voor God opnemen. Dan ga je het voor God. Achimelech ging het voor God opnemen. Om David te noemen, te benoemen zoals die in Christus gemaakt was. Eerlijk en oprecht, gehoorzaam, getrouw. Nou, zijn we kwijt in onze dagen. Als er één getrouw wordt in de zaak des Heren, in die zaak van die meerdere koning David, dan wordt hij aan de zijlijn gezet, dan wordt hij genegeerd, vervolgd, gesmaald, belasterd, gediaboliseerd, noem maar op. Dat is de kerk van vandaag. En als je het ontkent, dan weet je nergens van. Dan ben je zo blind als een mol. De kerkjeugd, ze hebben jeugdverenigingen opgericht om de jeugd te verblinden. Te verblinden. Dan zeggen ze, dan gaan ze de koppen bij elkaar steken. Hier is dat ook gebeurd in Lethbridge en in Picky Butte. Die dominees hebben de koppen bij elkaar gestoken, want ze moesten toch eens wat voor die jeugd doen. En weet je wat eruit kwam? Dan gaan ze een barbecue houden. Dat is de kerk van vandaag, de barbecuekerk. Zielig, dan ben je echt zielig en dan ben je eigenlijk rijp voor het gesticht. Als je nou niks meer hebt om in Gods Koninkrijk te arbeiden dan barbecues houden. Die jeugdverenigingen, de verenigingen van de herstelde kerk en de christelijke gereformeerden, die hebben de koppen bij elkaar gestoken en die hebben gezegd, wat moeten we nou eens doen om de jeugd bij de kerk te houden? Dat is helemaal tegen Gods woord. Moet die jeugd dan niet bij de kerk houden, waar staat dat? Waar staat dat? Je moest ze voorleven in de voorzijde leer, in godzaligheid. Maar waar staat dat de jeugd bij de kerk moet houden? Die vader van die verloren zoon, die zegt niet van nee jongen, dat gaat niet. Nee, die zegt, ja, nou hier heb je erfenis. Ga maar dan. Ga maar. Weet je wat Naomi zei tegen Rut en Orpa? Nou meisjes, koop maar een grote televisie en ga maar terug naar je land, ga maar terug naar je afgoden. Dat mens deed er best niet om die meiden over de grens te krijgen. Nou. Kijk, de tegenwoordige pastorale zorg, de tegenwoordige evangelisatie, dat is allemaal werkheiligheid, bijna allemaal wat de klok slaat, allemaal werkheiligheid, om de mensen erbij te houden. Mens, houd toch op, scheid er maar mee uit. Ga maar naar het café, dan kan God je nog bekeren, maar niet door die waardeloze jeugdverenigingen van de HHJO, de JBGG, ik weet het amper uit te spreken. Allemaal van die helle verenigingen. Ik geef er nog geen cent voor, want mensen, daar kom je mee om. Zo bekeert God geen mens. Met kerkelijke entertainment, met muziek en noem maar op. Zo bekeert God geen mens. Geen mens! Er wordt ook geen mens bekeerd zo. Als God je gaat bekeren, dan neemt hij je apart. En laat hij zien dat je alles verzondigd hebt. Met heel je zogenaamde je best doen, noem maar op. Hè? Want je hoeft niet als een verloren zoon de wereld in te gaan. Je bent een verloren zoon, je bent een verloren dochter. En geliefde, zoek het niet op die verenigingen. Ik moet het hier vandaan zeggen, zoek het niet Kijk, tegenwoordig, en dat is dan de hele rechtzinnige kant weer, dan is de kerk een geweten geworden. Dan zeggen ze, ja, dat de kerk, hè. En dan hebben ze allemaal menselijke regels gemaakt. Dan moet je eerst belijdenis doen om te gaan trouwen. Wat een zotheid. Dat je God dat in aanmerking neemt. Dan zeggen ze, ja, als je belijdenis doet, neem je de verantwoordelijkheid van je ouders over. Waar staat dat? Waar staat dat in de Bijbel? Zodra je geboren bent, sta je voor God. Als je je kinderen laat dopen, dan zeg je alleen ja voor de opvoeding. Maar die kinderen staan persoonlijk voor God. Belijdenis doen, hè, als je kinderen... Ja, dat zou wel de weg zijn. Dat zou wel zo behoren te zijn. Hm? Want je mag niet ongeloven, je mag heel niet onbekeerd zijn, mensen. Je mag niet onbekeerd zijn. Maar als ze het gaan omdraaien en ze gaan de belijdenis doen. Maar kijk, daar heb je het nou. Hè. Het is allemaal zo van zijn plek, mensen. Het is verschrikkelijk gewoon. Het heet altijd nog belijdenis doen des geloofs. Nou, en tegenwoordig zeggen ze, ja, ze doen belijdenis van de waarheid. Wat heb je voor waarde? Dat je de God dat in aanmerking neemt? Dat je belijdenis doet van de waarheid? Zonder geloof? Gods woord leert, zonder geloof is het onmogelijk om goden te behagen. Nou, dat is alleen maar je orde. Ze zitten die jeugd, ze zitten die belijdeniscategorisanten, zitten ze gewoon op te krikken met het oordeel. Daar komt het op neer. Je kan alleen maar belijdenis doen van een waarzaligmakend geloof en anders nergens over. De rest is allemaal vuilnis. U zegt vuil? Ja, vuilnis. God neemt er niks van in aanmerking. Niks. Je kan alleen maar belijdenis doen van een waarzaligmakend geloof en anders nergens over. Als je gedoopt voorhoofd hebt, kun je niet leven zoals je wil. Dat is een andere zaak. Dat is een andere zaak. Maar je kan geen belijdenis doen van je ongeloof. Dat kan niet. Hm? Ja, daar kan ik wel een aparte preek over houden. Achimelech doet geloofsbelijdenis. Geloofsbelijdenis. Hij zegt zoals het is en hij zegt dat vanuit de vreze Gods. Hij zegt, wie is toch onder al uw knechten getrouw als David? Een goede priester was dat, hoor. Dat was een godzalige priester. Was niet een farizeeër, want anders had David die toonbroden nog gekregen. Die man die kon iets verder kijken als zijn neus lang was. Die kon door het geloof kijken. Het geloof ziet zoals geloof ziet de dingen zoals God ze ziet. Tegenwoordig dan noemen ze dat. Hè? Het brakel is er al mee begonnen. Het geloof is niet zeker. Hè? De zekerheid des geloofs hoort tot het welwezen des geloofs. Maar dat is een leugen. Hoor. Dat is een leugen. Als je het nooit zeker hebt geweten, heb je nog nooit geloofd. Hoor je het? Als je het nog nooit zeker hebt geweten, dat je met God verzoend was geworden, dat je met God verzoend bent geworden, dan heb je nog nooit geloofd. Nog nooit. Het geloof is een vaste grond der dingen die men hoopt. En dat is geen hoopje hoor. Dat is een zalige hoop. En een bewijs der zaken die men niet ziet. Dat is geloven. Dat is zeker weten. En dat hebben ook de kleingelovigen, die weten het zeker. Hm? Worden wel vreselijk aangevochten en aangevallen door de duivel. Maar God, het is, kijk, het geloof is, als je nou zelf mag geloven, ja, dat is zo onzeker als de duivel. Maar het geloof is een gave Gods en alles wat God geeft is zeker. Dus dan heb ik gelijk heel die dwaling van dat onzekerheid des geloofs, heb ik teniet gedaan, op grond van Gods woord. Het geloof is een gave Gods. Zo vast als wat. Dacht je dat God een misschientje geeft? Dacht je dat echt? Dan ken je God niet hoor. Wat God zegt, doet hij. Wat God belooft, dat doet hij. Wat God geeft, raak je nooit meer kwijt. En dan schenkt hij het geloof, dan geloof hij. Dan weet je ook dat je gelooft. Hoor je het? Dat zegt Olevianus of Ursinus, ik weet niet. Die opstellers van de belijdenis of van de catechismus. Degene die gelooft, weet ook dat hij gelooft. Niet dat hij, het geloof als voorwerp hebt. Nee. Maar weet je wat een apostel zegt? Ik weet in wie ik geloofd heb. En dat mocht Achimelech beoefenen. Hè? Achimelech was in omstandigheid dat hij moest vrezen voor zijn leven. En hij denkt, ja, nou, kijk, daar heb ik het nou. Hè? Dat werd in het leven van Achimelech beproefd. Nou komt hij voor de rechtbank, dus ja, nou komt het erop aan. Nou komt het erop aan. Maar Achimelech beleidt de waarheid. Wie is toch onder... Hij roept eigenlijk Saul op voor zijn rechtbank. Voor de goddelijke rechtbank. Dat doet Achimelech. Wie is toch onder al uw knechten getrouw als David? Er is er niet één zo getrouw koning Saul als David. En die vervolgt u. En die staat u naar het leven. Achimelech geeft een goed getuigenis van David. Met het punt van het zwaard van Saul op zijn borst. Nou, dan moet je toch wel zeker van je zaak zijn. Dan moet je toch wel in het geloof staan. Hè? Ja, maar daar komt het ook op aan. Want straks moeten we alle verschijnen voor de rechterstoel van Christus. En dan kun je eigenlijk niet meer met schijn ophouden. Dan kun je eigenlijk niet meer met schijn ophouden. Kun je niet zeggen van, nou ja, ik was een bekommerd mensje. Hè? En ik liet wel eens een traantje. Mensen, dat is geen geldige munt hoor. Dat is geen geldige munt hoor. Dan zou je Christus moeten kennen, dan zal je van hem gekend moeten zijn. Want anders zegt, weet je wat hij anders zegt? Ik heb u nog gekend. Wat zal dat wezen, mensen? Zou je het op je misschientje wagen? Ga je zo de eeuwigheid tegemoet? Achimelech kon de waarheid omtrent David niet verzwijgen, ook niet in het licht van de dood. Nee. Ja, dat zijn de ware geloofshelden. Hè, die het niet gaan om lijfsbehoud. Tegenwoordig rennen ze allemaal om lijfsbehoud. Dan rennen ze naar de rechter. Hè, de HHK's hebben het nou opgegeven. Want ja, het werd een grote bespotting. Het werd een grote bespotting. Hè. Had ik al lang voorspeld. Had ik al lang geprofiteerd. Dit is ene grote bespotting. Daar zijn ze nou ook een beetje achtergekomen. Maar geen schuldbelijdenis hoor. Geen schuldbelijdenis. Nee. Ze hebben niet gezegd, nou ja, wij zijn... Kijk, daar heb je het nou, hè. Kijk, mooi luisteren, mooi luisteren. Dat is het eind, nou loop ik even op de stof vooruit, maar dat is het eind van het hoofdstuk. Toen zag David tot Abjatar, die was ontvlucht hè, van die moordpartij. Ik wist wel te dien dagen, toen Doeg de Edomiet daar was, hè, bij die tabernakel, dat hij het voor zeker Saul zou te kennen geven, en ik heb oorzaak gegeven tegen al... De zielen van uw vaders huis. David zegt, ik ben de schuld. Ik ben eigenlijk de schuld. Ik ben eigenlijk de schuld. Want ik had een leugentje voorgewend. Ik ben eigenlijk de schuld. Dat nou Achimelech daar staat en gedood is en die priesters vernop. Zie je? Zie je? Maar dat heb ik niet gehoord van die hele HHK-beweging, van die 6 gemeentes die naar de rechter gerend zijn. Nee, het gaat allemaal in de kerkelijke doofpot. Hè? Allemaal in de kerkelijke doofpot. Hè? Geen schuldbeleider is. En ze zeggen niet. Nou wie is toch zo getrouw als die meerdere David. Kijk dat is allemaal één stuk ongeloof. Wat die HHK doet. Ik vind het gewoon een schandvlek. Een schandvlek der natie. Achimelech was getrouw. Net als Naboth. Getrouw in de zaak des Heren. En dat kostte hem zijn leven. Wie is toch onder al uw knechten zo getrouw als David, in gehoorzaamheid en eerlijkheid? Dat zijn we kwijt in onze dagen, geliefde, op en onder de kansel. He, getrouwheid en oprechtheid. Er is nog geen eens de wil. Er is nog geen eens de wil. En als de wil ontbreekt, de vernieuwde wil in Christus, maar als dominees... Getrouw zouden zijn in de dienst des Heren, dan zouden ze ten bloede toe vervolgd worden. Maar dat is juist niet het geval. Dat is de graadmeter. Dat is de graadmeter. Als dominees niet meer gesmaad worden, niet meer vervolgd worden, niet meer gehaat worden, dan is kun je er gewisselijk een vraagteken achter zetten. Van hier is iets mis. Saul wilde geëerd worden door het volk, afgoderij bedrijven. En zegt hij nog tegen Samuel, eer me toch voor het volk, zegt hij. Eer me toch voor het volk. Nou, dat is de kerk van vandaag. Een Saulskerk. David wordt vervolgd, ten bloede toe. Hè? De priesters des Heren worden gedood omdat ze getrouw zijn in de zaak des Heren. Achimelech, getrouw in de zaak des Heren. Hij heeft niet gezegd van nou ja, die David die stond, nog maar een beetje te liegen daar. Nee, hij heeft gekeken naar zijn staat. Hij heeft gekeken naar zijn intentie. En zijn intentie, de oogmerken van David, die waren eerlijk en oprecht. David die wenste niks anders om God te vrezen, om God te verheerlijken, om God te dienen en om de zaak des Heren te strijden. Waar zijn die mensen? Waar zijn die mannen? Waar zijn die predikanten? En er komt openbaar hoor, die oprechtheid. Denk er goed om. Dan kan je niet meer sjoemelen in de marge zoals de SGP doet. Constant sjoemelen in de marge. Hè? Een beetje een rechtse regering. Zo links als, ja, zo liberaal als de duivel natuurlijk. Hè? Een beetje naar de ogen kijken. En een beetje nou weer een beetje sjoemelen. Van ja, nou hebben ze een beetje, zijn ze weer een beetje geschrokken van die gedoogsteun. En dan schrikken ze nou weer een beetje van terug. En dan gaan ze weer ontkennen hè, dat er geen sprake is van gedoogsteun. Maar ze hebben het onderhand hebben ze het wel bespreekbaar gemaakt. Hè? Bespreekbaar gemaakt. Van nou ja, we kunnen die regering wel steunen. En maar ze vergaten erbij te zeggen dat ze dan ook gedoogsteun bespreekbaar maken over 75 abortusmoorden per jaar. Hè? Ja. Kunnen ze de regering van Saul gedoogsteun geven? Die 85 priesten om zeep helpt. Gedoogsteun. Die apje daar niet, hè? Hij zegt: Saul, wie is er zo getrouw als David? Hè? Zo gehoorzaam als David, zo eerlijk als David. En moet je die nou vervolgen, David, die man die God vreest, de man naar Gods hart? Moet je die nou naar het leven staan? Saul. Je vergrijpt je eigen aan het werk Gods, Saul. Maar Saul luisterde niet. Hij geloofde. Ja, zijn geweten zei. Zijn geweten, denk erover dat Saul geweten heeft dat Achimelech de waarheid sprak. Hoor. He? Maar weet je wat hij zegt? Hij gaat er geen eens op in wat Achimelech zegt. Hij zegt, Achimelech, je moet de dood sterven. Ja. Als dominees zo getrouw zouden zijn in de dienst des Heeres Achimelech, zouden ze vervolgd worden, maar dat is niet het geval. Het zogenaamde bevindelijk gereformeerde christendom heeft de ergernis van het kruis te niet gedaan om er niet vervolgd te worden. Je ziet het overal. Je hoort het aan de praat, die van de staai van de SGP, die zegt alles om niet vervolgd te worden. Een beetje een waardeloze minarettenmotie indienen, wat nergens op slaat. Slaat gewoon nergens op, want je maakt gewoon het ware christendom belachelijk van de staai. Met al zulke praat. Hè? Spreek jij eigen uit voor een verbod van moskeeën. Maar dat doe je niet. Dat doe je niet. Omdat je God niet vreest. Ik zeg het hier vandaan. Achimelech, die was oprecht gemaakt. En die zei het midden in zijn gezicht, in Sauls gezicht. Hij zegt, hoe durf je de mannen Gods hart te vervolgen? Hoe durf je het? Hij is oprecht, zo oprecht en getrouw als geen ander. Maar geliefden, het ergernis van het kruis is ingewisseld voor brood en spelen in de kerk. Kijk maar naar die jeugdbonden van de kerken. Dat is allemaal entertainment, brood en spelen. Een weg ter helle. Een weg ter helle. Hè? En dan organiseren ze vakantiekampen. Dat is niet de roeping van de kerk. Dat is goddeloos. Dat is begin van het eind. En dat is een teken dat er geen geestelijk leven is. En als ik dan zie dat die predikanten met grote billboarden, hè, dan houden ze een jeugddag, een conferentie, en er staat er met koeienletters opgeschreven, Dr. P. de Vries, DSW Pieters. Zo bekeert God geen mensen. Zo werkt God niet. Hè, vroeger hij de Hagepreek, hadden ze geen billboarden nodig hoor. En geen muziekkorps, en geen gitaren, en noem al die onzin maar op. Het heeft niks meer met God en goddelijke zaken te maken. Die predikers die stonden daar eenvoudig te preken en God bekeerde mensen. Hè? In het aangezicht van de dood. Ruim heel die boel op. Allemaal wereldgelijkvormigheid, wereldse godsdienst. De jeugd een beetje op de brede weg stimuleren. Met brood en spelen. Geen getrouwheid, geen eerlijkheid, geen oprechtheid. Het zijn stomme honden geworden, die niet blaffen kunnen, niet de tucht durven hanteren. Omdat ze zelf zo ontrouw zijn geworden als de duivel. Wat een aanklacht. Antipas, de getrouwe getuige van Christus, is door de bevindelijk gereformeerde van toen gedood. Omdat die man zijn mond niet kon houden over genade door recht.
Omdat hij de zonde heeft bestraft in alle tegenwoordigheid. Dat konden de Joden die lid waren van de synagoge des Satans niet verdragen. Konden ze niet verdragen. Ze zeiden, wij zijn des Heren volk. Konden ze niet verdragen. En toen hebben ze de getrouwe Antipas gedood. Het bevindelijk gereformeerde christendom. Je moet denken dat die Achimelig, die zou geen plaats hebben in de Reformkerk. Dan moet je echt niet, die man, die was te eerlijk. Die was te eerlijk. Die was te eerlijk. Want Achimelig zei, zo het was. Nou, dat ken je niet meer in de kerken. Dat ken je niet meer. Dat verdragen ze niet meer. Je moet politiek bedrijven, je moet een beetje schipperen. Een beetje sjoemelen in de marge. Hè? Om eigen belang, om eigen zuiltjes. Om eigen kerkverband overeind te houden. Maar geliefde, er komt een tijd. We gaan een tijd tegemoet. Dan zal God al die puinhopen. Waar ze nou nog een beetje gitaar en muziek op zitten te spelen. Die zal die tot stof vermalen. God zal Juda steden herbouwen uit het stof. Een beetje Christus verkondigen eenzijdig. Ja, dat kennen ze wel. Hè? Het lam Gods. Maar de leeuw uit Juda's stam wordt doodgezwegen. He? Wordt doodgezwegen. Christus is niet meer een Christus die het opneemt voor de eer des vaders. Mooi maar luisteren. Allemaal een beetje een humanistische Christus verkondigen. Zo'n zoet slap Janus evangelie. Dat is niet het evangelie van Gods woord. Want dan word je afgesneden door de wet. En dan sta je als een verdoemde voor God. Sta je als een verdoemde zondaar voor God. Geen enkel hoop meer op zaligheid. Voor de zulk is Christus gekomen. Ja. Maar getrouwheid wordt met name in onze dagen niet meer verdragen. Hoor. Door de huidige dominees. Wordt niet meer verdragen. Omdat ze zich met kerkpolitiek op de been houden. Met list en bedrog. Met geveinsde vroomheid en onbekeerlijkheid. Weet je, die Whitefield, hè? Ik heb ontzaggelijk respect voor gekregen. Ik heb de Engelse boeken, moet je de Engelse boeken van Whitefield lezen. Niet die Nederlandse waardeloze boeken, de Engelse. En als je dan leest hè, hoe Whitefield belasterd is geworden in zijn eigen kerkverband. En toen is hij in het open veld is die gaan preken. Toen heeft God dat zo uitermate gezegend. Hè? Maar die man... Als die dan in Amerika kwam, dan ging hij naar de universiteit en dan vroeg hij die studenten op staat en bekering. Nou, dan moet je dat nou eens met in onze dagen mooi vergelijken. Dat werd die man ook niet in dank afgenomen. Whitefield was ook veel te eerlijk. Daarom is hij buiten de kerk komen te staan. Die man die had geen traktement, geen gemeente, niks. De wereld was zijn akker. Nou, dan kun je geen dominee in onze... Als je nou 100 dominees vandaag en de dag naast Whitefield zet... Dan hebben ze er nog geen 1% van de getrouwheid van Whitefield in de zaak des Heren. Daarom is die man zoveel met leven gestaan. Dat wordt in die Hollandse boeken verzwegen, maar in die Engelse boeken komt dat allemaal te sprake. Dan hebben ze Whitefield met leven gestaan, letterlijk. Verschillende keren, omdat hij getrouw was in de zaak des Heren. Maar getrouwheid in de zaak des Heren wordt nauwelijks meer gekend in onze dagen. Het is nog nooit zo'n afvallige tijd geweest als nu. Sjoemelen met de godsdienst, wandelen met de godsdienst en Gods volk negeren. Maar daar zal God op terugkomen. Daar zal God op terugkomen. Dat zou je weten. Als Gods volk, als er zijn van Gods volk die getrouw mogen zijn in de zaak des Heren. Ja, dat zeggen ze zelf niet hoor. Maar dan moet je maar op letten, dan keren ze zich van zich af. Paulus zegt, ze hebben me allemaal verlaten. Allemaal. Maar de Heer heeft me bijgestaan. Maar denk erom, geliefde, dat hij die ontrouwheid, tenminste als hij genade mag kennen, dat zou je weten. Dat zou je weten. Als hij broeders die getrouw mogen zijn, en als hij die verlaat, dat zou daar hangen prijskaartje aan. Denk er goed om. Want dat is Christus verloochenen. De huidige prediking vloekt met de praktijk. Kijk, het is niet meer waar. Ik heb wel eens een predikant aangehoord en denk ik, jongen, wat een hoogbevindelijke taal. En dan leg je de praktijk ernaast en er blijft niks van over. Er blijft gewoon niks van over. Ze loochenen wat ze preken. met de praktijk. Dat gaat niet over in de zonde vallen, want dan kan ik er nog naast gaan zitten hoor. Dan zou ik zeggen van nou mensen, houd maar op over die man of over die vrouw. Kijk, deze man is de grootste der zondaren. Nee, maar het gaat erom, nemen ze het op voor de zaak des Heren. En passen ze daar op de tucht toe. Dat is weg. Dat is weg. Als je het ontkent, dan ben je van de duivel zwanger. Het is weg. De tucht is weg. De eer is weggevoerd. Ikabod. De huidige prediking vloekt met de praktijk. En omdat het gros predikanten de wet niet preekt, is de bediening des doods. Dus hij is een predikant. Ik heb een roeping om de wet tot verdoemenis te preken. Nou, hij doet het al jaren niet meer. Dan denk ik, hoe is het mogelijk dat predikanten zo de roeping kunnen verloochenen? Mensen naar de ogen kijken. Oké, ik geloof dat je daarin kan vallen. Dat geloof ik. Maar als je het vol kan houden, dan geloof ik er niks meer van. Dan geloof ik er gewoon niks meer van. Dat zegt Gods woord. Je kan niet in de zonde leven. Dat is in de zonde leven. Als je roeping blijvend verloochent. Kijk, als de wet niet meer gepreekt wordt als de bediening des doods, dan leeft het volk en de jeugd wetteloos. Nou, dan hoef je alleen maar naar de kerkelijke jeugdbonden te gaan, naar die websites, en het is ene goddeloze bende. Ene goddeloze bende. En er is geen predikant die zijn mond open durft te doen. Allemaal van die slapjanissen. Nou, ik zou er de oorlog niet mee durven ingaan, hoor. Met al die dominees niet. Met al die dominees niet. Ze verraden je waar je bij staat. Die zijn niet meer bekleed met godsvrezen mensen. Die zijn niet meer Achimelech, dat was een geloofsheld. Die geven getuigenis in het licht van de dood van David, dat hij eerlijk en oprecht en getrouw was. En de kerkelijke jeugdbonden worden door de kerken in een wetteloos leven gestimuleerd. En dat is dan ook de vrucht van de huidige sentimentele prediking. Ja, we hebben het onlangs gezien. Ik heb een artikel geplaatst, die dokter Bicky. Die hamert met een voorhamer op de heiligmaking. En het is allemaal van de duivel. Ze leven midden in de zonde. Antinomianerij. Neonomiaanse prediking. Resultaat in antinomianerij. Let maar op. Als je de wet neemt als een regel des leven om die te doen en dankbaarheid. Ja. De zonde barstte eruit als nooit tevoren. Kijk maar. Hoe de kerkjeugd erbij loopt, net als de wereld, er is geen onderscheid meer. Predikanten zitten ertussen en die staan op het strand met al die jonge lui in broeken en blote, noem maar op. Er gaat niks meer, er gaat de stank vanuit. De wereld spot ermee. Ik geloof in Bergambacht en de christelijke, de kerk die ging poppenkast spelen. En al die kinderen van de kerk die kwamen er helemaal verkleed en gesminkt, kwamen ze eruit. Toen zegt de wereld, oh, ken dat bij jullie ook. En gaat allemaal onder de noemer reformatorisch. Mensen, je zakt ermee in de verdoemenis. Met heel die reformatorische beweging. Kerkelijk Nederland en haar buitenlandse denominaties hebben de naam dat ze leven, maar ze zijn dood. En op grond van Gods woord bestaat het niet dat dominees die de wet niet preken tot verdoemenis het evangelie recht preken. Daar moet je op letten mensen. Al is er geen afsnijdende prediking, dan is er ook geen bevrijdend evangelie. Bestaat niet. Dat bestaat niet. De wet maakt plaats voor het evangelie. De wet staat niet in dienst van het evangelie. Maar achter die wet en achter dat evangelie staat God. De bediening. De bediening des geestes is van de wet afsnijdend tot verdoeming van je vlees. Als dat niet meer zo is, mensen, dan is er ook geen redding meer noodzakelijk, hoor. Als je niet meer in je verlorenheid terecht komt te leggen, dan is er ook geen redding noodzakelijk. Waar moet je dan van gered worden? He? Een beetje godsdienst bedrijven, een beetje God behagen, denk je dan. He? Nee, er hebt er maar één de pers alleen getreden en niemand van de volker was met hem. En dat is Christus. En die Christus die wordt gepreekt op grond van recht en die wordt geschonken op grond van recht. Door een weg van recht. Als je nooit meer zalig kan worden. Ja. Ik heb onlangs nog wat preken beluisterd van diverse HHK-predikanten. Maar het waren allemaal sentimentele praatjes. Ik gooi het allemaal op één hoop. Allemaal sentimentele praatjes. Theoretische praatjes. En op grond van Gods woord geloof ik niet dat dit soort predikanten echt bekeerd zijn. Ik geloof er niks van. Ik zeg niet allemaal. Ik zeg niet allemaal, maar degene die als toonaangevend te boek staan, zijn allemaal sentimentele praatjes. Er zit niks in. En als je dan de wetteloze en onzedelijke website bekijkt van de kerkelijke jeugdbonden, van de HK en van de gereformeerde gemeente. Nou mensen, dan kan de wereld wel vertellen dat de vloek op al die kerken en hun voorgangers rust. De profeet Jesaja moest tegen dit goddeloze rot getuigen, reformatorisch of niet. Zij vertoeven, daarom verwondert u. Ze zijn vrolijk, derhalve roept gij lieden. Ze zijn dronken, maar niet van wijn. Ze waggelen, maar niet van sterke drank. Want de Heere heeft over uw lieden uitgegoten een geest des diepe slaaps. En hij heeft uw ogen toegesloten. De profeten en uw hoofden en de zieners heeft hij verblind. Dat is de kerk van vandaag. En wie het anders zegt, die vloekt. Wie het ontkent, die vloekt. Dat is de kerk van vandaag, wat hier wordt gezegd door de profeet Jesaja. Ik heb een tal van gemeentes verkeerd geliefd, ik ga er niet boven staan, maar ik moet er wel tegen getuigen. Kerkelijk Springfort is ten onder gegaan aan tuchtloosheid. Dat is nog zo hoor. Liegen en bedriegen. En kerkelijke entertainment, waar ze de jeugd mee indoctrineren. De kerkelijke jeugd wordt ter helle gedirigeerd via wereldse jeugdkampen. Zoals we dat zien op de websites van de jeugdbonden, van de HHK, van de gereformeerde gemeente, van de AIDS-NRC. En ik weet zeker dat genoemde dominees niet in de gunst van God leven. Bestaat niet. En dat ze zonder waarachtige bekering en publieke schuldbelijdenis in de dag des oordeels de godzalige mannen als Rutherford van de groep Kolbrugge, die zullen ze tegenover hen zien geplaatst. Als ze zich niet bekeren. Ik heb het wel gezien hoor. Ik heb het wel gezien in Springfort. Ik heb brieven daarvoor geschreven en ze zijn allemaal genegeerd. Door Pieters, door al die dominees. En Pieters die de wet tot zijn regel des levens proclameert, accepteerde in Springfort meisjes op de belijdeniscategorisatie met lange broeken. Daar heb je nou die regel des levens, dominees. Waardeloos. Er is niks van God bij. Beetje sjoemelen met de wereld. Niet durven getuigen, Achimelech. Een flutgodsdienst. Hetzelfde geldt voor Biki en zijn antinomiaanse godsdienst. En dat soort antinomiaanse flutgodsdienst moet voor het ware doorgaan. Maar mensen, je komt ermee in de verdoemenis. Het is van God niet. En dit soort dominees nemen de leer van de rechtvaardiging van de goddelozen in hun mond. Maar ze logenen die leer met de daad en leren en rechtvaardiging van de goddeloosheid. Als je zo de jeugd moet winnen. Nou jeugd, ik zou zeggen, ga dan maar naar het café. Dan kan God je nog bekeren. God kan nog mensen in het café bekeren. Maar niet op die jeugdvereniging hoor. Niet op die jeugdverenigingen. Dat is ene grote slaaptoestand. In de zonde. Als de godzalige predikant als Rutherford, Henderson, Huntington, Van der Groep, Kolbrugge de kerkelijke kermis in onze dagen in oogenschouw konden nemen, dan hadden zij al die toonaangevende predikanten die ik met name genoemd heb in de antinomianerij door de christelijke ban afgesneden en uit hun ambt ontheven. Zo waarachtig als die mensen geleefd hebben. En heel die kerkelijke entertainment hadden ze vervloekt in de naam des Heren. Hoor je het? En vervolgens ontbonden. Weg ermee. Want die mensen hanteerden de tucht. Tot behoud van de schapen. Tot eer van God. En tot behoud van de schapen. En tegenwoordig dan jagen ze op de brede weg ter helle. En als we het lijden van Christus en het lijden van de levende kerk, met name de martelaren, eens plaatsen naast de kerkelijke entertainment godsdienst van vandaag, dan kan de wereld wel vertellen dat de huidige kerken God en de mammon dienen. Dus een afgod dienen in plaats van de ware God. En het refodom is een antinomiaanse variant van het judaïsme. En het is voor mij een totaal andere godsdienst dan het ware christendom. Het heeft er niks meer mee te maken. Als mensen zoals Van der Staaij de godsdienst moeten vertegenwoordigen. Nou mensen, geef mijn portie dan maar een fikkie. Dan ben ik een ongelovige. Dan dien ik een andere God. Maar mijn God tolereert de zonde niet. En als je als kind van God in de zonde valt, dagelijks, en je hebt er geen berouw over, dan vrees je God niet. Dat bestaat niet. Tegenwoordig weten ze geen eens meer wat zonde is. De zonden zijn geen zonden meer. Paulus zegt, ik ben de grootste der zondaren. Maar mij is barmhartigheid geschied. En dat herhaalt zich in het genadeleven. Als dat niet meer zo is, mensen, verbrand dan je kerk maar. Dan sta je een beetje business te bedrijven. En die trouwe Spurgeon, hè, ik heb aantekeningen op zijn theologie, maar die trouwe Spurgeon ging naar elke preek sturen die zijn ouderlingen de gemeente in of dat God mensen had bekeerd. Nou, er is geen kerk meer geïnteresseerd in de bekering van een zondaar. Ik roep God toch getuigen. Met heel die antinomianerij, Arie Simons in Vinkeveen. Het is gewoon één grote bioscoopman. Hoe durf je? Je kerk is een bioscoop geworden. Voetballende ouderlingen, volleyballende ouderlingen. Spotten met God is het. En er is bijna geen predikant die de wet nog preekt in zijn verdoemende kracht, anders konden deze dingen niet bestaan. En omdat men de wet niet kent als wet, maar als de wet niet meer als wet gepreekt wordt, preekt men ook de Christus en schriften niet. Bestaat niet. Het bestaat gewoon. Christus is de vervulling van de wet en de profeten. Maar je kunt nooit Christus spreken als je niet preekt wat de absolute en heilige eis der wet inhoudt. Bestaat niet. De heilige wet Gods legt een absolute claim op ieder mens op straffen des drievoudige doods. En er komt geen mens onderuit. Tenzij die mens door en in Christus, door recht verlost, wordt in de hel van zijn bestaan. Als dat niet meer zo is, mensen, houd dan heel je godsdienst maar. Maar dan kan je niet voor God bestaan in het uur van het gericht. Nee. Absoluut niet. Hoor. Dat moet beproefd worden. Hoor. Dat werd bij Achimelech beproefd. Kwam de punt van zijn zwaard op zijn borst te staan. En hij zegt, Saul, koning Saul, David is een getrouw. Wie is er zo getrouw als David, eerlijk en oprecht? Wie? U niet, David wel. En dan komt het maar op aan, mensen. Wie niet is afgesneden van de eerste adem, komt altijd op uit de wet. Je hoort het zo. En dan verkondigen ze een zoetsappig evangelie. Hè? Dan zeiden ze, ja, ik ben alleen maar geroepen om het evangelie te verkondigen. Oh ja, om mensen naar de hel te dirigeren, bedoel je. En dat is de doorsnee prediking van vandaag. Allemaal van die zoethoutjes. Allemaal mensen het avondmaal drijven. Dat is mensen voor de verdoemenis over hebben. De heilige wet Gods legt een absolute claim op ieder mens. En dominees die de wet niet preken als die absolute eis Gods. En alles afsnijden, alle religie afsnijden, alle gevoelens afsnijden. Buiten Christus, alles afsnijden. Als ze dat niet doen, dan zijn het huurlingen. En geloof ze niet. Als ze vriendelijk tot u spreken, want het zijn zielenmoordenaars van de beginnen. En dominees in onze dagen kunnen het wel, hè, ze kunnen het wel, hè, in de zonde leven. En ze gaan de jeugd voor op de antinomiaanse brede weg des verderfs. Maar als je nou werkelijk mag leven van het evangelie, dan ga je wenen door het leven. Dan zeg je zoveel kwaad tegen zoveel hoelsbedrijven. En dan moet je eens naar Peter eens kijken toen die naar die raadzaal, hè, toen die daar zijn meester stond te verloochenen met vloeken en eedzweren. Nou, die man die is nooit meer klaargekomen met dat wenen. Nooit meer. Nee. Aan deze zijde van het graf. En als je ermee klaarkomt, dan geloof ik het niet meer. Want de volgende dag doe je het weer hoor. Dat vlees dat wordt nooit bekeerd. Dat wordt nooit bekeerd. En dan laat de Heer je door die plankenvloer van je bekering zakken om Christus als je bekering over te houden. En dan ga je, dan krijg je tijd tekort om hem aan te prijzen als die enige borg en zaligmaker voor een vervloekte zondaar. Maar niet ten koste van de wet, hoor. Niet ten koste van de wet. Christus is er niet gekomen ten koste van de wet. Hij zegt, wat? Ik ben niet gekomen om de wet en de profeten te ontbinden, maar om die te vervullen. En als de wet in je leven vervuld is, geliefden, dan is de wet nooit meer een voorwerp des geloofs, nooit meer. Alleen maar Christus. Ja, dat is te goedkoop in onze dagen. Hè? Alleen maar Christus. En ze zagen niemand anders dan Jezus alleen. Moesten Mozes en Elia verdwijnen? Ja. Mozes kon niet meedoen hoor. Met Jezus alleen. Elia kon niet meedoen hoor. Met Jezus alleen. En ze zagen niemand anders dan Jezus alleen. En als je dag gaat preken, dan word je vervolgd. Dan word je gehaat en gesmaad. Dan zeg ik, die meerdere David. Er is niemand zo getrouw als die meerdere David. Geen mens anders. Saul niet. Niemand. Niemand. Er is geen Godmens zo getrouw als die meerdere David. Zo eerlijk, zo oprecht. Als je dag gaat preken en je snijdt alles af, weg herstelde kerk. Weg die predikanten. Niemand kan bestaan. Alleen die meerdere David, die is zo getrouw en sterk. Hij zal zijn werk voor ons volende, als je hem mag toebehoren. En wat voor versje is dat eigenlijk? De Heer is zo vertrouwen sterk. Weten jullie dat? Of weet niemand dat? 138, dan gaan we dat eerst eens even zingen. Ja, vers 4. Als ik omring door tegenspoed, hè, bezwijken moet, schenk gij mij. Nou, dat gold die Achimelech, hè. Dat gold die Achimelech. Is dat mijn vijands gramschap brandt, uw rechterhand zal redding geven. De Heer is zo getrouw en sterk, hè. Die meerdere David, die is zo getrouw en sterk. Hij zal zijn werk voor mij volleinden. Verlaat niet wat uw hand begon, o levensbron, wil bijstand zenden. Psalm 138, vers 4.
geliefde, als de wet niet afsnijdt, dan kan het evangelie nooit vrijspreken. Als je uitgeeft een gelovige te zijn en je kunt meedansen met de kerkelijke entertainment van vandaag en zelfs daarin voorgaan, dan heb je een geloof dat nog minder is dan het geloof der duivelen. Want de duivel gelooft ook en is siddert. Tegenwoordig sidderen ze geen eens meer. Ik vrees dat 99% van de huidige predikanten met een ingebeelde ter hemel ter helle reist. Omdat men van de afsnijding der wet niets weet. En derhalve niet is vrijgesproken van schuld en straf. Genade wordt pas verheerlijkt in je verdoemenis. En anders nergens in. En als je daar niet vanaf weet en je bent als een rijke jongeling. Denk je als een rijke jongeling, hè, een beetje de geboden houden. Dat moet hoor. Denk erover dat die wet moet gehouden worden hoor. Dat doe ik niks vanaf hoor. Maar heb je die heilige eis in je hart, is dat wel eens ingedaald. En is de vloek wel eens in je leden gekomen vanwege die heilige eis dat je er nou niks van gedaan hebt, dat je er nou niks van volbracht hebt. Is dat wel eens gebeurd in je leven? En je hoort het zo hoor aan de prediking of men afgesneden is van alle gerechtigheid die uit de wet is. En dan hebben we, ja. Ik kan nou wel weer namen gaan noemen, maar geliefde, we staan voor God. We staan voor God. Voor een heilig en rechtvaardig wezen. En die hele kerk, dat is gewoon ene grote poppenkast geworden. De wereld spotte mij. Er gaat niks meer vanuit. Toen op de Pinksterdag God zoveel mensen bekeerd had, dorsten de mensen, die onbekeerde mensen, dorsten die bekeerde, van God bekeerde mensen niet te naderen. Ze dorsten de vergadering Gods niet te naderen vanwege de heiligheid die ervan uitging. De majesteit. God was erin. Maar tegenwoordig dansen de dominees mee met de zonde. Nou, dat is het oordeel hoor. Dat is het oordeel. Daar is geen geloof meer. Alleen maar ongeloof. En ongeloof zit te verzinnen hoe ze de kerk bij de jeugd houden. Nou jeugd, ga maar naar het café hoor. Ja, ik zeg niet dat je naar het café moet, maar begrijp je wat ik bedoel? Dan denk je dat je onder een kerkelijk dak verkeert. Dan denk je dat je daar veilig bent. Je bent in levensgevaar. Je bent in levensgevaar. Vraag God om waarachtige bekering. En verlaat die vervloekte kerk... Jeugdbijeenkomsten. Daar legt de vloek op. Het zijn verleiders die je verleiden op weg ter helle en die je daarin bestendigen. Predikanten, je moet wel hondsbrutaal zijn om jezelf hersteld hervormd te noemen en van genade door recht niks af te weten. En de jeugd voor te gaan op de brede weg des verderfs met kerkelijke entertainment en gelijknamige kerk. Kermis. Dan moet je wel hondsbrutaal zijn. Dan ben je niet afgesneden. Want dan kan je niet meer in de zonde leven. Als je afgesneden bent, dan sta je in de vrijheid van Christus. Maar dat is wel een gebonden vrijheid. Dat is geen wettische vrijheid. Dat is een evangelische vrijheid. Maar dat gaat gepaard met een leven van berouw. Met een leven van berouw. Van iedere dag sterven. Nou, als ik die dominees zie springen daar ook en zie spetteren, dan denk ik, je bent nog nooit gestorven. Ik geloof er niks van. Je bent nog nooit de dood gestorven van die oude mens. Want dan kan je niet meer springen en zingen. Met de wereld. Dat is onmogelijk. Dat is onmogelijk. Ik woonde in Dorenspijk en heel de kerk deed mee aan de optochtelijke feestviering op Koninginnedag. Moet je nagaan. Ik zeg, hier ben ik uitgehaald. Ja, ik val er nog dagelijks in, want mijn hart is nog één brokwereld. Eén brokwereld. Rutherford zegt, mijn hart is een kooi van onreine vogelen. Nou, die zei het nog netjes. Die zei het nog netjes. Maar erin leven, dat is onmogelijk. Zullen we dan de zonde maar doen, omdat de genade te meerder worden? Nou, die dat leren, hun verdoemenis is rechtvaardig. En je moet er wel hondsbrutaal voor zijn om onbekeerd in het predikambt te durven staan. En met een Jan Klaassen geloof en het volk te betoveren met sentimentele preekjes en gelijknamige bekeringen.
De huidige prediking, zoals er gepreekt wordt, kan de toets van Gods woord niet meer doorstaan. Als hij dan die mensen gaat ondervragen, is niks. Ik zeg niet dat God zijn volk niet meer hebt, maar ook Gods volk is betoverd. Aardeflessen gelijk geworden. Ik erbij. Ik moet er wel tegen getuigen. Wat vele dominees en kerken onder bekering verstaan, kan de toets van Gods woord niet doorstaan. Absoluut niet. Want wat velen als bekering preken, kan niet eens in de schaduw staan van de schijnbekering van de dwaze maag. En die dwaze maagden, die waren een eind gevorderd hoor. Tenminste in hun verbeelding. Die hadden de gaven des geestes, sommige gaven des geestes, die hadden de kracht van het evangelie geproefd en gesmaakt. Denk er maar. De kracht van de toekomende eeuw. Lees het maar in Hebreeën. En de Heer zegt, ik ken je niet. Waar kom je vandaan? Een geloof wat niet beproefd wordt, zoals Achimelig voor Saul staat, dan zal je straks bedrogen mee uitkomen. Gewaar, goud, dat kun je in de oven werpen. Komt er als gesmolten hout, gezuiverd en louter goud. Maar als de wet niet tot verdoemenis gepreekt wordt, geliefde, dan preekt men een even krachteloos evangelie. Een evangelie van Jan Klaassen. En bij zo'n evangelie, ja, dan hoort iedereen erbij. Iedereen is bekeerd. Hè? Ja. Allemaal kinderen van één vader. Ja, ja. Van de vader der leugenen, zou je bedoelen. En velen preken de wet als een waarschuwende vinger en een regel om te doen. Terwijl ze die regel nog met geen vinger aanroeren. En je ziet het bij dokter Bieke en zijn kerk. Ze preken heiligmaking en ze steken er nog geen vinger naar uit. Nee, dat is ook onmogelijk. Als Christus je heiligmaking is, dan heb je genoeg hoor. Dan heb je echt genoeg. En dat is ook vruchtbaar in je leven. Maar niet in een opgaande weg. Niet in een rijke jongelingsweg. In een weg naar beneden. Gods volk wordt door lijden geheiligd. Dat is weg. Dat is weg. Ze hebben het kruis ingewisseld voor entertainment, voor brood te spelen. Kijk maar naar de jeugdbonden. Kijk maar naar de predikanten die daarin voorgaan. Mensen, het oordeel legt erop. Het is allemaal Ikebot. Ikebot. En het wordt genees erkend. Dat is nog een dubbel oordeel. Dat is nog een dubbel oordeel. Op het of die staan een beetje te kolonialiseren in het RD. En dan ziet die politieagenten een bon uitdelen. En dan zegt hij tot zijn collega, hebben ze niks beters te doen. En dan gaat hij een beetje ageren tegen die refos die verkeersovertredingen doen. Hè? Terwijl hij zelf ooit een boekje van Telink op had gehaald. En toen werd hij geflitst en had hij te hard gereden. Maar dat wordt verzwegen. Denk ik, dominee, heb je niks beters te doen? Heb je nou echt niks beters te doen als deze onzin? Ben je daar dominee voor geworden? Dus de wet is waarschuwende vinger preken. Maar dat werkt allemaal de zonde in de hand. Ja. Maar dat is de doorsnee prediking van vandaag. De wet is een waarschuwende vinger en het evangelie. Hè, dan moet je je heiligmaking gestalte geven. Nou mensen, je komt ermee in de verdoemenis terecht hoor. Want daar is Christus niet meer in. Daar is Christus niet meer het voorwerp des geloofs. Want anders is hij in Christus genoeg. Dan mocht hij van het offer leven. Een krachteloos evangelie wat het evangelie van Christus niet is. Als de wet als een waarschuwende vinger gepreekt wordt. Denk erom dat je je geboden houdt. En God mag toekijken zeker naar zo'n prediking. Ja, ja. Waardeloos zo mensen, waardeloos. Waardeloos. God is de eerste in de wedergeboorte. En hij is ook de laatste, want hij is het begin en het einde, de alfa en de omega. En als het dat niet is, mensen, houd dan heel je religie bij je. En dan kun je zo zwaar zijn als dieploot, de zakken stenen in je zak. Want het is te hopen dat God die zakken eens door zal knippen. Dat is als een verloren zondaar, voor God in het stof valt. Niet met een hoop op bekering, maar op je verdoemenis. En daar God gelijk in geven, net zoals die moordenaar. Wij dan rechtvaardig. Maar hij rechtvaardig. Wij rechtvaardig omdat we straf ontvangen. Dat is volkomen rechtvaardig. Maar deze heeft niks onbeholpen gedaan. Ben je zo al eens Kijk, dat kun je natuurlijk wel mooi zeggen, hè? Maar heb je zo wel eens gehangen aan dat vloekhout? Hè? Kun je niet meer los van komen hoor. Tegenwoordig kennen ze zich van het kruis onttrekken. Maar die moordenaar kon dat niet hoor, hij zat eraan vastgespijkerd. Paulus zegt, ik ben een gevangene van Christus. Ik heb een krachtige deur gekregen, een geopende deur. Ja, ik heb pas nog gezegd, ik zou hem zelf wel willen sluiten af en toe hoor. Maar ken het niet. Want als hij opent, sluit niemand. Ik ook niet.
Maar ja, als je geen krachtige deur geopend is, dan heb je een krachteloze evangelie. Hè? Allemaal krachteloze religie. Krachteloos. Hè? Je gaat ervan slapen. En met dat soort krachteloze preken, geliefden, worden met name de kerkjongeren betoverd tot op het bot, geen kerk uitgezonderd. En dat is een leven in de zonde met een godsdienstig sausje. Maar God maakt geen gebruik van dominees die een wetteloos evangelie preken om de jeugd bij de kerk te houden. Daar maakt God geen gebruik van. Het woord is niet gebonden, maar God maakt geen gebruik van die dominees. Daar geloof ik niks van. Die dominee Peter, die stond eens een keer in de gemeente. Hij zegt, Heer, haalt die dode dominee die hier staat toch weg. Want hij doet niks anders dan dat volk betoveren. En weet je wat Whitefield zegt? Onbekeerde dominees zijn een vloek voor de kerk. Dus dan weet je het. De wet is pas wet als de wet je verdoemt en dood. Anders is de wet nog een wet geworden in je leven. Anders ben je met heel de godsdienst nog een oude mens onder de wet. En derhalve onder de vloek en onder de toren gods. Want God doet een afgesneden zaak op aarde, geliefde. Maar daar is men in onze dagen ten enenmale vreemd aan. Op een enkele uitzondering na. Het zijn de enkelingen geworden die het kennen. De enkelingen in de kerk. Ja, ze zitten ook nog in de kerk, ja. Dan sprak eens onlangs een vriend. Hij zegt, het interesseert ze gewoon niet meer wat je zegt. Zie je? De vloek legt erop. Een slaap is diepe slaaps. Maar die vriend die bevestigde dat feit. Hè, dat enkelingen, de enkelingen die door recht verlost zijn. Overal worden uitgewerkt op het kerkelijk erf. En dan spreek ik over het zogenaamde bevindelijk gereformeerde christendom. Dan word je eruit gewerkt. Wie het ontkent, die liegt. Sta maar op. Er is voor het levende kind geen plaats in de kerkelijke herberg. Dat is nooit wel zo geweest, maar het wordt in onze dagen ontkend. Het wordt in onze dagen zo voorgespiegeld alsof het veranderd is. Alsof het veranderd is. En die dominees maar bekering preken. Maar als er eentje bekeerd wordt en door recht verlost wordt, dan staat zijn uitwerping al vast. Dat is de kerk van vandaag. Dat is nooit anders geweest. Maar het wordt nogmaals, het wordt niet meer erkend. Ik heb het bij de levende lijven ondervonden in de meest rechtzinnige gemeenten. Zelfs in gemeenten waar de prediking nog enige kracht deed. Mensen, als de Heer je verwaardigt om als een Achimelig te gaan getuigen. Alleen de meerdere David is oprecht en getrouw. En de rest zijn leugenaars. Dan word je eruit geknikkerd. Dat is een zalige uitknikkering hoor. Zalig. Dan mag je de voetstappen van je meester drukken. Hè? Maar let erop, ambtelijke bediening is onderscheiden van persoonlijke bediening. Vroeger preekten de dominees wat ze ook hadden ondervonden. Door het geloof. Bevindelijk. Maar mensen, als je een beetje het woord staat te prediken, je hebt er geen kennis aan, dan sta je maar te kraken als een kraai. Hoor. Dan weet je er gewoon niks van, dan weet je gewoon niet wat je zegt. Een beetje napraten, een beetje die oudvaders nakakelen. Dat hoor je zo hoor, dat hoor je zo. Ik zeg niet dat er geen getrouwe, ik zeg niet meer dat God geen getrouwe knechten meer heeft hoor, dat zeg ik niet hoor. Maar dat zijn de enkelingen. Terwijl God recht hebt op iedere kansel. Hoor je het? Geen zuiltjespartij, weg ermee, verbranden die troep. God hebt recht op iedere kansel, op iedere stad, op ieder dorp, ieder land. Op elke vierkante meter. En o geliefde Achimelech mocht de goede belijdenis doen. Omtrent David voor de onbekeerde Saul. En nu zou men David doodzwijgen en zelfs belasteren. Omdat men van de strijd van David ten enenmale vreemd is. Ja, de tijd is weer op. De tijd is weer op. Maar we hopen er vanavond, als de Heer het geeft, nog op verder te gaan. En wat we gelezen hebben, doch de koning zeide Achimelech, gij moet de dood sterven. Gij en het ganse huis uw vaders. En de koning zeide tot de trawanten die bij hem stonden, wend u en dood de priesters des Heren, omdat hun hand ook met David is. Zie je, als je met Christus mag wandelen, dan komt Saul achter je aan. Die wil je doden. Hoor. U zegt, dan heb ik er geen zin in. Nee, dat kan ik goed begrijpen. Dat kan ik goed begrijpen. Maar het is toch een liefdedienst die nooit verdriet. Geef de wereld de scheidbrief, lieve jongelui. En geef de Heer Jezus je liefdesbrief. Ja, ik zie wel aan je ogen dat je zegt, van, ik wil niet zalig worden. Maar als de Heer in je leven komt, dan zegt hij, ik wil en jij zal. Dan is er geen ene vezel in je lichaam die je daarin tegenhoudt. Want God, als God in je leven komt, zaligmakend in Christus, kan je zelf niet tegenhouden. Kan je ook niet bewerken. Nee, kan je ook niet bewerken. Maar de Heer werkt een onwederstandelijk en een onberouwelijk werk.
En we willen het hierbij laten. Zegene de Heere zijn eigen getuigenis tot roem zijns naams die heerlijk is. Amen. Heere, mochten we niet alleen overdenken, mocht gij de naprediker zijn van hetgeen wat in overeenstemming was met uw woord. Opdat we de kracht ervan zouden ondervinden in ons persoonlijk leven. En opdat we als uw kinderen zijnde daar terecht mogen komen. In die geestelijke spelonk van Adullam. Degene die een schuldeiser had. En degene die bitterlijk bedroefd waren. Ook na ontvangen genade. Ach, lieve heren. Daar wordt de wet van Christus vervuld. In die spelonk. In die geestelijke spelonk van Adullam. Daar worden de afgoden naar buiten geworpen. Heen en uit, heen en uit. Wat heb ik met u te doen? Heren, mocht gij oprechtheid en getrouwheid en eerlijkheid geven in Christus. Geen heilige mens in zichzelf. Oh nee, ik ben de grootste der zondaren. Maar mij is barmhartigheid geschied. Lieve heren, verheerlijk uw naam en genade. Om Jezus wil alleen. Amen. We zullen nog zingen. Van die 138e psalm nog een keer. En dan het eerste vers. Ik zal met mijn ganse hart uw eer vermelden, Heer, uw dank bewijzen.
Vader, dat uw liefde ons blijkt, o Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer, drie-enig God. U zij alle de eer. Amen.